Hallo en welkom bij deze podcast in de serie Wijn en Spijs. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. In de eerste drie afleveringen van deze serie hebben we uitgebreid gekeken naar het combineren van gerechten en wijnen en de basisprincipes waarmee je zelf aan de slag kunt. Daarna komt het grotere plaatje aan bod. Wijn en spijs is een onderdeel van gastronomie, ook wel fine dining genoemd. Dat is het samen genieten van een mooie avond aan tafel met het lekkerste eten en drinken. Aflevering 4 gaat over productkennis. Aflevering 5 gaat over gastronomische dranken aan tafel. Want bij een diner schenk je meer dan alleen een wijn. En deze 6e aflevering gaat over de organisatie van een perfecte avond. Ik heb 15 jaar een eigen horecazaak gehad met daarnaast een cateringbedrijf. Je krijgt een aantal nuttige praktijktips gebaseerd op jarenlange ervaring. En dat kan ik je alvast vertellen. Een goede organisatie van een bijeenkomst met eten en drinken is vooral heel praktisch denken. Stel je voor dat je een perfecte avond hebt georganiseerd die je afsluit met koffie en thee. Maar je bent de schoteltjes en de lepeltjes vergeten. Nou, dan is het een beetje een armoedig gebeuren. En het vervelende daarvan is, dat is wat alle gasten zich blijven herinneren. Want dat was het laatste wat je aangeboden hebt. Nou, zo'n fout kun je voorkomen als je met lijstjes werkt. En ik ga je vertellen welke lijstjes er zijn. Het laatste onderwerp van deze podcast is snel kiezen. Een snelle keus moeten maken, dat komt veel voor. Aan tafel mag je de wijn uitzoeken of je staat aan de andere kant een wijn adviseren. Een sommelier heeft eigenlijk nauwelijks meer dan een minuut om een goed wijnadvies te geven. Hoe kun je nu zoveel mogelijk stappen overslaan en meteen bij de kern komen? Eigenlijk heb ik dat in het boek niet op willen nemen, omdat het er mij juist om gaat het hele proces uit te leggen. Maar ik merkte dat er zoveel vraag was naar een kant-en-klaar antwoord, dat het boek toch eindigt met directe keuzes. In deze podcast leg ik je uit hoe dat tot stand komt, zodat je het zelf ook kan. Deze podcast is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die thuis een mooi diner of feest organiseren. Professionals weten al hoe je dat aanpakt, maar misschien zitten er toch een paar handige ideeën bij, ook voor een professional. Tot zover deze inleiding. Ik wens je plezier en inspiratie. En we beginnen met het begrip mise en place. Mise en place is een Franse term en die wordt overal gebruikt in hotels en restaurants. En ja, dat is eigenlijk in de hele wereld overgenomen. En het betekent letterlijk op de plaats zetten. Maar het betekent feitelijk een hele goede voorbereiding. En waar ter wereld je ook bent, als je een kok of gastheer vraagt, wat is de basis van een succesvolle avond? Dan zul je altijd te horen krijgen, de mise en place, de voorbereiding. Alles wat ik in deze podcast vertel over gastvrijheid en organisatie, voor jou als je vrienden ontvangt of familie, als je een dinertje voor 4 aanricht of veel groter, maar ook voor de professional, eigenlijk is er niet zoveel verschil. Wil je dat het slaagt, dan moet je dezelfde soort voorbereidingen treffen. En de eerste en misschien wel belangrijkste tip die ik met je wil delen vanuit mijn eigen ervaring als restauranthouder en cateraar. Als je een diner of andersoortig feestje gaat organiseren, ga er even voor zitten. En neem een pen en papier en ga gewoon een filmpje maken van hoe die avond eruit ziet. Stap voor stap. En dan ga je lijstjes maken. Nou, het eerste lijstje dat je maakt is je gastenlijstje. Wie ga je uitnodigen? En als je weet wie, dan is stap 2. Hoe ga je dat doen? Telefonisch, per mail, met een kaart? En hou dan op je gastenlijstje bij wie er gereageerd heeft. Ja, nee, misschien. En informeer meteen of er dieetwensen zijn. Vegetarisch, glutenvrij, noem het maar op. Zijn er ook kinderen? Hoe groot zijn die? Zijn ze heel klein? Moeten ze op een gegeven moment gaan slapen? Is daar ruimte voor? Zijn er pubers bij? Mooi, die kunnen altijd meehelpen. Die kunnen een centje verdienen. Dat vinden ze meestal wel leuk. Zijn er hele oude mensen waarvoor gezorgd moet worden? Goed, dan heb je het eerste lijstje klaar, je gastenlijstje. Stap 2 om over na te denken, de ontvangst. Komen je gasten met een auto? Is er een parkeerplek? Is de buitenverlichting van je huis aan? En dan komen ze binnen. Heb je een kapstok voor al die jassen? Vaak hebben ze wel iets bij zich, zoals bloemen. Heb je vazen klaarstaan? En dan gaan ze verder je huis in. Is het leuk verlicht? Branden de kaarsen? Is het niet te koud of te warm? Staat er leuke muziek op? En natuurlijk heel belangrijk, heb je champagne klaarstaan en champagne glazen? En staat die champagne koel? Is je huis goed opgeruimd? Heb je je afwasmachine helemaal leeg, want die gaat natuurlijk helemaal gevuld worden? Zijn er genoeg fijne plekken om te zitten voor iedereen? En dan kom je aan je tweede lijstje toe, ik noemde het al, heb je leuke muziek op staan? Maak een playlist voor tijdens het diner en maak een playlist voor na diner. Weet je, dit is eigenlijk gewoon de hele truc van de horeca. Als je een groep ontvangt, moet je het super goed voorbereiden, zodat je op het moment zelf zo weinig mogelijk hoeft te doen. Alsnog kan er van alles misgaan en dan ga je improviseren, dat geeft niet. Nog een lijstje wat je moet maken, het materiaallijstje. Heb je voldoende tafels, stoelen, tafelkleden, kaarsenstandaards, kaarsen? En heb je genoeg servies en bestek en glaswerk en servetten van stof of van papier? En dan kom je aan het volgende lijstje toe en dat is het to-do-lijstje. Als je diner op zondag is en je kookt zelf, ja, dan ga je waarschijnlijk op vrijdag al inkopen. En als je spullen moet huren, zoals stoelen, ja, dan moet je eerder beginnen dan die vrijdag. Dat moet je dan eigenlijk al dinsdag of woensdag geregeld hebben. En dan nog wat over kinderen. Peuters en kleuters kun je vaak prima bezighouden met kleurplaten. Misschien heb je wel een of meer kinderstoelen nodig. En je kunt ook tegen de ouders zeggen, zorg dat je dingen meeneemt, zodat die kinderen zich kunnen amuseren. Als je het aan kan, laat kinderen iets doen in de keuken, laat ze hun eigen toetje maken. Dat vinden ze vaak prachtig. Wat ook goed werkt, is een taakverdeling maken. Ik zei het al, laat pubers serveren en meehelpen in de keuken. Dat vinden ze vaak hartstikke leuk. Laat ze een vriend of vriendin meenemen en geef ze een uurloon. Iedereen blij. Maar je kunt bijvoorbeeld ook afspreken, deze persoon houdt de drankjes in de gaten. Deze personen gaan voor het eten zorgen. Deze personen gaan serveren. En wie ruimt het eigenlijk allemaal weer op? Goed om van tevoren over na te denken. En misschien zit je wel met de vraag, zal ik een buffet of een diner doen? Dat is best wel een ander soort organisatie en het geeft ook een andere sfeer. Het voordeel van een buffet is, het is eigenlijk in de keuken veel gemakkelijker. Je maakt voor iedereen hetzelfde en dan kiezen ze maar wat ze lekker vinden. En het is ook nauwelijks bedieningswerk. Je zet het gewoon in schalen neer, het liefste in shaving dishes. Dat zijn die roestvrijstalen bakken met water wat je warm houdt en daarbovenop weer een bak met eten. Een buffet is ook ideaal als je gewoon een lekkere, ontspannen, losse sfeer wilt hebben. Bijvoorbeeld families die elkaar voor het eerst ontmoeten. Of gewoon je eigen familie, maar je wilt het gewoon makkelijk hebben. En dan het diner. Daar moet je veel meer werk voor verrichten, want je moet elk bord apart klaarmaken en uitserveren. Het is dus veel arbeidsintensiever, maar het is ook veel chiquer. Dus als je mensen echt een topverzorging wilt geven, dan ga je voor een diner. En dan krijg je dus dingen als een goede tafelopstelling. Je kunt ervoor kiezen om van tevoren naambordjes te maken en die op elke plaats te zetten, zodat jij bepaalt wie waar komt te zitten. Je kunt ook kiezen voor changer, ik weet niet of je dat principe kent. Na elke gang zeg je changer. En dan is het de bedoeling dat mensen om en om opschuiven, zodat er weer andere tafelgenoten naast je zitten. De keuze van de tafel maakt ook uit. In de horeca wordt veel met lange tafels gewerkt. Maar let maar eens op, eigenlijk spreek je dan heel weinig mensen. Het is vaak veel te rumoerig. Je spreekt eigenlijk alleen maar de mensen die net naast en tegenover je zitten. Aan losse tafels met groepjes spreek je meer mensen. En het is heel handig om ronde tafels te gebruiken. Dan maakt het niet meer uit met hoeveel mensen je precies aan die tafel gaat zitten. En je hebt met veel mensen een gesprek. En dan iets over de tafelschikkingen, de opmaak van de tafel. Het is altijd sfeervol om bloemen op tafel te zetten, maar alsjeblieft niet te hoog. Mensen moeten er overheen kunnen kijken, anders dan stoort het heel erg. En dat geldt eigenlijk voor alle voorwerpen op tafel. En dan zal ik het geheim verklappen van een erg mooi opgemaakte tafel. En dat is regelmaat. Zorg dat alles heel strak staat. Dat begint met het plaatsen van de stoelen. Zorg dat de stoelen exact tegenover elkaar staan. En dan ga je bestek neerleggen en glazen neerzetten. Zorg dat het exact tegenover elkaar staat. Dit moet je van me aannemen. Mensen zien dat, ook al weten ze niet dat ze het zien. Je komt een ruimte binnen en als alles helemaal symmetrisch klaar staat, geeft dat een heel goed verzorgd, chic gevoel. Zorg er ook voor, heel belangrijk, dat alles op precies dezelfde afstand van de tafelrand staat. Nooit het bestek tot aan de tafelrand neerleggen, want als mensen dan gaan zitten, stoten ze de tafel aan en dan verschuift het allemaal. Normaal gesproken hou je aan een pinknagel vanaf de tafelrand. Dat hele precieze neerzetten van stoelen en bestek en alles wat je doet, dat noemt men in de horeca met een Frans woord placeren. Heb jij een tafellaken? Dan heb ik ook nog een leuke tip voor je. Zorg voor een onderlaken. Dan wordt het allemaal wat dikker, dat ziet er veel chiquer uit. En het dempt de geluiden. Servetten ga je vouwen, maar zo simpel mogelijk. Het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit of je goed servetten kan vouwen of niet. Wat je ook doet, doe het gewoon consequent. Op iedere plaats op dezelfde manier. Dan ziet het er vanzelf goed uit. Als je kaarsen gebruikt, kies voor stearine kaarsen, zoals Gouda of Bolsius. Die druipen niet. Als je vaccinelichtjes hebt, neem die grote, niet die kleine, want daar haal je waarschijnlijk de avond niet mee. Je wilt dus alles mooi strak indekken. En in de horeca doe je het dan zo. Je zet alle borden op de juiste plekken neer. Dan plaats je het bestek en het glaswerk en dergelijke. En uiteindelijk haal je die borden weer weg. Je hebt ze alleen maar gebruikt voor de maatvoering. Hoe zit het eigenlijk met bestek? Nou, het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Bij het indekken moet je onthouden. Mensen pakken hun bestek telkens van buitenaf. Dus het klein bestek voor het voorgerecht ligt helemaal aan de buitenkant. En het bestek van het hoofdgerecht naast het bord. De serbestek kun je boven je bord inzetten. En dan hou je de regel aan vanaf het bord gezien met veel liefde. Mes, vork, lepel. Maar eerlijk gezegd, ik vind het mooi om geen dessertbestek neer te leggen en het pas in te dekken als het dessert eraan komt. Voorgerechten eet je met een kleine vork, klein mes, kleine lepel. Voor alles wat hard is gebruik je een mes en vork, voor alles wat zacht is gebruik je een lepel. Een uitzondering is de slagroom, daar hoef je geen lepel voor in te dekken. En dan de juiste volgorde van de gerechten volgens de menuleer. Nou, je gaat altijd van koud naar warm naar koud. Uiteraard ga je van zout naar zoet. Van voorgerecht naar hoofdgerecht naar dessert. En van licht naar zwaar. Dat zijn alle regels. Dus als je een koude soep serveert, zet je die neer voor het warme zalmgerecht. Maar het kan ook andersom. Een koud zalmgerecht eerst en daarna een warme soep. En zo dek je dus ook in van buiten naar binnen. Als je meerdere hoofdgerechten hebt of een soort van tussengerechten, kip en varken worden gezien als lichter, rund en lam als zwaarder en wild als het zwaarste. Dus dat moet het laatste hoofdgerecht zijn. Dan krijg je dus zout voor zoet. Dus als er kaas is, serveer je eerst de kaas en dan het dessert. En als je meerdere desserts hebt, de regel is koud, warm, koud. Dus ijs is altijd het laatste. En let ook goed op, hele zoete gerechten moet je altijd na minder zoete gerechten inzetten, want je kunt met zoetintensiteit nooit minderen, dat smaakt niet lekker. En dan moeten we even goed kijken naar het glaswerk. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Bij het indekken moet je altijd onthouden, het hoofdgerecht mes, dat is de basis, dat is het midden. De glazen staan daarboven, in een schuine rij of in een driehoek. En vaak denken mensen, hoe zit het met witte en rode wijnglazen? Dat is heel verwarrend en dat is niet zo gek, want mensen maken soms regels die er niet zijn. Er zijn geen witte en rode wijnglazen. Er zijn wel glazen voor bepaalde type wijnen. Bordeauxglazen, wit en rood, hebben een gemiddelde grootte. En bourgogneglazen, wit en rood, zijn heel breed. dat is echt lekkerder voor die wijnen. Ja, als je het allemaal hebt, hè, en anders moet je het maar doen met wat je hebt. Zorg er wel voor dat je glazen hebt die lekker drinken. Groot genoeg, zodat je kan walsen. Liefst naar boven toe smal toelopend. Dat houdt de aroma's beter vast. En dan ook iets over de mousserende wijnglazen, de champagneglazen. Zo'n platte coupe is echt een ramp. De bubbels gaan verloren en de geuren gaan verloren. Dan heb je zo'n smalle, hoge fluit. Overigens zijn ze daar in de horeca niet zo blij mee, want die vallen makkelijk om. En ik denk dat je het ook wel eens gezien hebt. Als er 10 op een blad staan en er valt er eentje om, dan vallen ze allemaal. Maar eerlijk gezegd, je kunt champagne of andere mousserende wijnen veel beter in een gewoon wijnglas schenken. Veel lekkerder. Dan komt het aroma er veel beter uit. En natuurlijk staat er een waterglas op tafel. En dat is het glas wat altijd het meest aan de rechterkant van de glazen staat. Tot zover de tafelindeling en wat er allemaal op komt te staan. Nog iets over gastvrijheid. Daar zijn ook misverstanden over. Ik zou met nadruk één ding willen zeggen. De bedoeling van gastvrijheid is dat iedereen het naar zijn zin heeft. Er zijn wel basisregels voor hoe je dingen indekt. Maar dat is allemaal bedoeld om het makkelijk te maken voor de gasten. Niet om te kijken wie het beste zijn regeltjes kent. Bijvoorbeeld een toastbordje. Dat plaats je aan de linkerkant boven de vork. En als het goed is, weten de meeste gasten dat wel. En dan pak je niet per ongeluk het bordje van je buurman. Uiteraard in de horeca geldt nog steeds, een bord met eten wordt altijd van rechts ingeserveerd. Maar onthoud dit, als twee mensen heel geanimeerd met elkaar zitten te praten, dan ga je niet vanuit jouw regeltjes dat gesprek onderbreken om tussen die twee mensen in een bord te serveren. Nee, dan serveer je gewoon de rechterpersoon van rechts en de linkerpersoon van links. En wat ik je als laatste tip voor dit onderwerp mee zou willen geven over gastvrijheid. Maak het gewoon gezellig. Ontspan. Geniet ervan. Natuurlijk gaat er iets mis. Natuurlijk valt er een glas om. Maar dat geeft helemaal niks. Als je als gastheer of gastvrouw een beetje kunt ontspannen en plezier hebt, dan werkt dat door op alle gasten. Nou, tot zover de onderwerpen mise en place, lijstjes maken, tafelindeling en gastvrijheid. En dan kom ik aan bij het tweede deel van deze podcast. En dat gaat over snelle beslissingen maken. In de winkel snel een wijn kunnen kiezen. In de keuken nog gauw even je gerecht aanpassen aan de wijn. Aan tafel snel en makkelijk een wijn kunnen kiezen. Of als je aan de andere kant staat, een wijn adviseren. En wat trucjes als het niet helemaal goed gaat. En het eerste onderwerp is een wijn kiezen in de winkel of een wijn adviseren in de winkel. Ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen zo makkelijk een wijnwinkel binnenloopt. Het kan ook intimiderend zijn. Ik moet zelf ook altijd een tijdje kijken van wat staat nou eigenlijk waar? Hoe is deze indeling gemaakt? Iedere winkel doet het ook weer anders. En dan kom je binnen en dan zeg je, ik zoek een wijn. Ja, en dan begint eigenlijk het verkoopproces. En er zijn goede en slechte adviseurs. En ik zal je vertellen hoe je ze herkent. Een goede adviseur stelt vragen. Een slechte adviseur begint in no time te vertellen wat hij denkt dat voor jou de beste wijn is. Misschien zijn er wel wijnen die hij graag wil verkopen op dat moment. Dat heeft niets met jouw behoefte te maken. Er zijn een paar goede standaard vragen. De eerste is zo simpel, dat is gewoon, wilt u wit, rood of iets anders? Anders kan zijn bijvoorbeeld mousserend, versterkt, rosé. En dan komt de tweede vraag, het type wijn. Die vraag kan bijvoorbeeld zijn, zoekt u een lichte, een fruitige, een frisse wijn? Of zoekt u een zware, stevige, volle wijn? Wilt u misschien een houtgelagerde wijn? Zo'n soort vraag over de stijl van de wijn. En daarna zou de vraag kunnen komen, wat eet u erbij? Of is het om te borrelen, wat is de bedoeling? En je zou ook kunnen vragen, zijn er bepaalde wijnen die u heel erg lekker vindt? Want dan krijg je een goed beeld van de smaak van de klant. En de laatste vraag is natuurlijk, wat wilt u ongeveer uitgeven? Waarom is dit een goede aanpak? Wat is de verkoper aan het doen? Hij is wat je noemt in verkooptermen de klant aan het scannen. Hij scant de behoeftes. En bij ieder antwoord vallen er eigenlijk een heleboel mogelijkheden af. En zo hou je uiteindelijk een klein select groepje wijnen over. Het kan dus ook goed gebeuren dat een verkoper 2 of 3 wijnen aanbiedt en de koper de keus laat. Voor een professional is het altijd erg leuk om te sparren met een goede verkoper. Ten slotte kent die persoon die wijnen die in die winkel staan veel beter dan jij. En de juiste wijn krijgen is ook afhankelijk van hoe goed je je vragen kunt stellen. Hoe beter je in je hoofd hebt wat je zoekt, hoe duidelijker het advies. Dat was de winkelkeus, nu de keus in de keuken. Er staat een wijn op tafel, je bent aan het koken, wat kun je nog doen? Als het kan zou ik altijd even de wijn een beetje proeven. Dan heb je de herinnering van die smaak, van het karakter van die wijn in je mond als je aan het koken bent. Hoe kun je een gerecht zoveel mogelijk naar de wijn brengen? Nou, één ding is, als je met wijn kookt, het mooiste resultaat krijg je als je de wijn die je drinkt ook gebruikt in het eten. Als je een erg dure wijn drinkt, heb je daar niet zo'n zin in. Maar dan zou je hetzelfde type wijn wel in je eten kunnen stoppen. Alleen een klasse simpeler. Wat je ook kunt doen, dat is een sommelier's truc. Als je een gerecht in een pan of op een schaal serveert en je brengt het naar de tafel, kun je op het laatste moment dat gerecht besprenkelen met de wijn die je schenkt. Als je er dan zo mee loopt, dan zal die geur zich verspreiden door de kamer. Ja, en dan passen gerecht en wijn goed bij elkaar. En dan de tips aan tafel. Een snelle beslissing aan tafel maken. Ook hier kun je weer leren van sommeliers. Een sommelier weet precies welke wijnen er in huis zijn. En iedere sommelier heeft een kort lijstje in zijn hoofd van wijnen waar je altijd op terug kunt vallen als je er even niet meer uitkomt. Wijnen die je altijd kunt vertrouwen. Heel vaak zijn dat Elsasswijnen, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling of een andere bekende witte wijn, Grüne Veltliner. Dat past ook bij enorm veel eten. Voor rood, ik heb het al een paar keer genoemd, grijpen sommeliers graag terug op Pinot Noir. Omdat dat vaak zowel bij vis als bij vlees kan. Bij voorgerechten en bij hoofdgerechten. Het kan ook zijn dat jij degene bent die aan tafel gevraagd wordt de wijn uit te kiezen. Dat kun je natuurlijk doen. Wat je ook kan voorstellen is dat je eerst een wijn uitkiest en daarna iedereen zijn gerechten uit laat zoeken. Nog wat praktische tips aan tafel voor het kiezen van een wijn. Bijvoorbeeld, wat past bij een frisse salade? Nou, kies natuurlijk altijd een frisse wijn, bijvoorbeeld Sauvignon Blanc. Je zoekt een wijn voor vis en vlees. Nou, het beste antwoord, Pinot Noir. Of op zijn Duits, Spätburgunder. Welke wijnen passen vaak bij rood vlees? Krachtige wijnen met veel tannine, zoals goede Bordeaux, Madiran, Cahors of Malbec uit Argentinië. En de vraag, welke wijn past bij vet eten? Dan is het advies, neem een wijn met veel fruit. Eigenlijk zou je een zoete wijn moeten nemen, maar daar heb je natuurlijk echt niet altijd zin in. Dan kies je voor veel fruit. Dat geeft een illusie van zoet. Welke wijnen doen het dan goed? Nou, bijvoorbeeld een witte droge Muscat, of een Viognier, of een rode Côte du Rhône. En dan is er de vraag, we willen niet te zwaar tafelen. Nou, vaak is het einde van het diner wat het zo zwaar maakt. Dus als je er nog een dessertwijn bij wil drinken, kies een lichte stijl. Zoals bijvoorbeeld Moscato d'Asti of Brachetto d'Aqui. Dat zijn licht mousserende, hele fruitige wijnen met weinig alcohol. En het zoet in die wijn is nooit dik of vet of zwaar. En dan sta je monter en fris van tafel op. En dan nog wat tips voor de mensen in nood. Ik noem het de eerste hulp bij wijn en spijs. Als het een beetje fout gaat met de match. Nummer 1 is, de wijn kan te zuur zijn voor het visgerecht. Dan moet je ze bij elkaar brengen en dat doe je heel simpel met wat citroensap over de vis. Mijn advies is, vraag eigenlijk altijd een citroentje bij de vis. Wat doe je als het gewoon helemaal niet matcht? Als het niet fout is, maar ook niet helemaal klopt of het doet niks? Dan is het advies, gebruik een beetje extra zout. Het klinkt heel raar, maar zout verbindt. Zout is een brug. En wat doe je als de rode wijn wel heel veel tannine heeft? Dat kan, hè, vooral als je de wijn te jong schenkt. Ook daarbij gebruik je zout, dat verzacht de tannine. En dan het slechtste wat je kan overkomen, kurk in de wijn. Het probleem is dat mensen het niet altijd goed herkennen. En een nog groter probleem is dat de bediening het ook niet altijd herkent. Als je twijfelt, heb je meestal eigenlijk wel gelijk. Vraag om een andere fles En je zult zien dat die altijd anders smaakt. En als die tweede fles ook kurk heeft, ja, dan kan je maar beter helemaal een andere wijn kiezen. Tot zover de tips in de winkel, in de keuken, aan tafel en de eerste hulp bij een mismatch. En dan gaan we nu door met het volgende onderwerp, snel een passende wijn kiezen. Stel je voor, je hebt lekker eten bereid en je zoekt er een leuke passende wijn bij, maar over 10 minuten gaat de winkel dicht. Oftewel, het moet snel gaan. Wat kun je dan doen? Nou, mijn nummer 1 advies is, ga naar een goede wijnwinkel waar je goed advies krijgt. Dan is het probleem meteen opgelost. Maar je wilt het ook zelf kunnen. Het wijnspijsboek eindigt met een heleboel voorbeelden van gerechten met passende wijnen. Soms zijn dat gewoon klassiekers die iedereen kent, zoals Sancerre bij geitenkaas. Of gerookte zalm met Meursault, een hele mooie witte bourgogne. Maar het kan natuurlijk ook leuk zijn om gewoon eens iets verrassends te proberen. Er is heel veel keus. Je hebt prachtige wijnen uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland. Maar natuurlijk ook uit de Nieuwe Wereld. Zuid-Afrika, Californië, Australië, Chili of Argentinië, noem het maar op. Neem dat mee in je keuzes. Stap af en toe eens weg van wat je al kent. Als je een snelle keuze wil maken, kijk dan eerst naar het gerecht. Wat is dominant? De kipfilet brengt je naar een lichte, makkelijke wijn. Maar als je daar een kerrysaus bij serveert, dan zoek je eigenlijk geen wijn meer bij die kip, maar bij die kerry. Dus het garnituur is hier bepalend. Als je de kip op een houtskoolgril legt, wordt de bereiding bepalend. Dan kies je al snel voor een houtgelagerde wijn. Dus je kijkt naar wat dominant is en dan kijk je naar product, bereiding, garnituur. En je zoekt een wijn die qua karakter zoveel mogelijk overeenkomt met het gerecht. Nog een ding om op te letten, de intensiteit van het gerecht. Uiteraard moet de intensiteit van de wijn gelijk opgaan. Onthoud dat vet matcht met fruit in de wijn. En verder wil ik je zeggen, zie het als een spel. Dat kan trouwens een heel serieus spel zijn hoor. In de horeca en echt niet alleen in Michelinzaken wordt er vaak ontzettend goed over nagedacht. Achter de schermen vindt er heel veel discussie plaats. Maar hoe je het ook doet, er zit altijd een element van verrassing in. Want goede wijnen zijn eigenlijk ieder jaar een beetje anders, omdat het natuurproducten zijn. Je kunt heel bedreven in dit spel worden. En de beste manier om dat te doen, vind ik, praat erover met je tafelgenoten. Gewoon, hoe smaakt het? Wat proef je eigenlijk precies? Hoe werkt dat op je? Wat doet die wijn? Waarom matcht die wel goed of redelijk of niet goed? En als je een echte goede combi hebt gevonden, schrijf hem op. Nou, dat was het verhaal over de basis van wijn en spijs. En je begrijpt natuurlijk wel dat het hiermee niet stopt. De principes die ik je nu in deze podcastserie verteld heb, kun je ook toepassen als je Chinees gaat eten of Thais, of Grieks of Italiaans, of waar je maar bent. Ik hoop dat deze verhalen je geïnspireerd hebben. Ik hoop vooral dat het je aanmoedigt om het zelf te proberen. Het geheim van goed proeven begint voor mij met opletten en benoemen wat je proeft. Hoe dan ook ben je nooit uitgeleerd. En ik wens je nog heel veel leuke smakelijke verrassingen toe. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Er zijn nog meer podcasts over wijn op verschillende niveaus. Luister maar eens of er wat voor je bij zit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.